Dus het is mogelijk, en er zijn al meer gemeenten die dat hebben, en ja, VNG is ook bezig om dat op te nemen in een modelverordening. Dus op de heffing niet afhankelijk te stellen van het hebben van een aansluiting dan van het afvoeren van water. Want zeg, nee, iedereen die binnen de gemeente een perceel heeft, is belastingplichtig. Eigenlijk een analoge bepaling aan de OZB. Nou, opgave van BCW geeft aan dat op dit moment ongeveer 4350 van dat soort objecten binnen Stijn gelegen zijn. Dus percelen die nu niet in de heffing zitten, omdat het gaat om die ongebouwde percelen, transformatorstationnetjes, hoogspanningsmasten, zelfstandige garageboxen die niet naast de woning zelf gelegen zijn. Dat gaat toch een substantieel aantal. Ga je dus naar die verruiming van de belastingplicht, zou je ook die in de heffing kunnen betrekken. Nou ja. Even een aantal nadelen die ik wel meteen wil benoemen. De vrijstellingen zoals jullie nu in de verordening hebben, daar heb je dan eigenlijk geen rechtvaardiging meer voor. En die percelen zijn ook eerder niet in de heffing betrokken. Dat, ja, dat zal natuurlijk wel wat weerstand kunnen oproepen bij de eigenaren van die percelen. Maar zoals je ziet, ja, je krijgt dan ten opzichte van de 12.000 heffingsobjecten die we nu hebben voor de eigenaarheffing, komen er ongeveer 4350 bij. Ik heb even van Jan doorgerekend voor wat de opties zijn van 2019. Dan zie je dus dat op het moment dat je die objecten ook in heffing trekt, ik ben even uitgegaan van een tarief dat ongeveer de helft is van het reguliere tarief. Daar kun je ook wel weer een ervaring voor geven, want deze percelen zullen geen afvalwater afvoeren, maar als er iets afvoeren is, dan geen hemelwater. Of ze profiteren van collectieve voorzieningen. Dus ik ben even van uitgegaan van een percentage van 50%. Zie je dus dat de eigenaartarief in dat geval van 2019 zelfs ja, zou kunnen zakken ten opzichte van 2018. Dat hadden we net gezien, dat moet de feite naar 250. Dat betekent dat je dus 4350 nieuwe objecten krijgt tegen een tarief wat ongeveer de helft is van het reguliere tarief. Daar heeft een meeropbrengst ook van 520.000 euro bijna. En dan kan wel de gewenste opbrengst van 3,5 miljoen behaald worden. Let maar op, blijkt het 3,3 miljoen te zijn, dan zullen die kenten dan wel wat aangepast moeten worden. Maar dat betekent alleen dat beide tarieven iets lager zullen zijn. Een andere optie is om niet te zoeken binnen de eigenaar, maar een uitbreiding van de gebruikersheffing. Je zou kunnen zeggen, ja, duidelijke tarief. Tarief voor de eerste categorie, zeg maar 201 kuub tot 300 kuub, betaalt op dit moment 110 euro. En iedere volgende tariefklasse betaalt 110 euro extra. Dus 301 kuub tot 400 kuub betaalt 220 en verder. Je hebt tot een maximum van 2200. Ik heb eens even doorgerekend, stel nu dat we die tariefklassen zouden gaan verschuiven. Dus zeg maar de eerste tariefklasse, 201 kuub tot 300 kuub, die betalen dan niet 110, maar 220. Ja, let op, een behoorlijke ja, verdubbeling van de tarief. De categorie die nu 220 betaalt, gaat dan 330 betalen. Nou, enzovoort, enzovoort. Die variant levert een meeropbrengst ten opzichte van de huidige opbrengst op van ongeveer 72.000. Lijkt dus ook eigenlijk geen goede variant te zijn om een substantiële meeropbrengst te gaan genereren. Dat heeft er ook wel mee te maken dat je het hebt over 656 objecten. Dus daar kan niet collectief heel veel meer vergaard worden. Misschien is het een andere oplossing om te zeggen van nee, we gaan niet de tarief verhogen, maar we gaan die gebruikersheffing gaan verruimen. En nu is er een keuze gemaakt voor gebruikers die alleen maar meer dan 201 kubieke meter water afvoeren. Dat zijn ongeveer die 656 percelen. Maar ik weet, omdat ik in 2014 ook een onderzoek heb gedaan, dat er destijds ongeveer 400 percelen waren die tussen 101 kuub en 200 kuub afvoeren. Dus 4000 percelen. Het zou dus ook een optie zijn, zeg, ja, die gebruikersheffing die we nu laten beginnen bij 200 kuub, om die te laten beginnen bij 101 kuub. Levert 4000 potentiële nieuwe heffingsobjecten op, kan je ook natuurlijk een behoorlijke meeropbrengst genereren. Nadeel is natuurlijk wel dat in die klasse 101 tot 200 kuub natuurlijk veel woningen en zeker huurders zitten die op dit moment niet in heffing worden betrokken. En zeker als je over huurders hebt, komt natuurlijk ook de mogelijkheid bij van kwijtschelding. Dus je dus ook wel weer even rekening moeten houden dat je potentiële opbrengst, dat je daar wel rekening houdt dat een deel weer vanaf gaat van de kwijtschelding. Nou, ook hier heb ik een rekening gemaakt van stel nu dat we willen uitgaan van een opbrengst van 3,5 miljoen en we kiezen voor een verruiming van die gebruikersheffing. Ja, dan zou het tarief voor die categorie die ze nu nog niet betalen, die 101 tot 200 kuub, zou dan ongeveer 200 moeten zijn. En de categorie die nu 110 betaalt, betaalt dan 275. De categorie die nu 220 betaalt, gaat dan 375. En vervolgens komt er per 100 kuub afvoer. 150 euro bij tot een maximum 2625, daar waar het nu 2200 is. Dat betekent ook gewoon dat in die gebruikersheffing natuurlijk een behoorlijke stijging van het tarief die plaatsvindt ten opzichte van de huidige situatie. dan eigenlijk ja, de laatste variant, dan combineren we eigenlijk de vorige twee. Dus eigenlijk we kiezen voor een verruiming van de eigenaarheffing en we kiezen voor een verruiming van de gebruikersheffing. Het grote voordeel is, ja, zoals u al meteen kunt zien, dan heb je het over ongeveer 8350 percelen die dan in de heffing gaan worden betrokken, die op dit moment nog niet betalen. Levert dus behoorlijk meer opbrengst op. Het grote voordeel is dat het tarief voor eigenaren, zullen we zo meteen zien in de spreadsheet, eigenlijk relatief weinig stijgt ten opzichte van het huidige tarief. Nieuwe percelen die in de eigenaarheffing worden betrokken, zeg maar die percelen die daar waar geen afvalwater wordt afgevoerd, betalen ook in dat scenario de helft van het reguliere tarief. De categorie de nieuwe gebruikers, zeg maar, ja, die burgers tussen 101 en 200 kuub die nu niet betalen, betalen dan ongeveer 50 euro. En het voordeel is, het tarief van de overige gebruikers kan dan worden gelijkgesteld aan het huidige tarief van 2017. Dus ja, je legt die lasten gewoon bij, op veel schouders leg je die neer, waardoor de tariefstijging relatief gering hoeft te zijn. Ja, ook hier is een nadeel, ja, je hebt natuurlijk veel percelen die in het verleden nooit in de heffing zijn betrokken. Kan natuurlijk ook weer weerstand opleveren, maar let op, het gaat veelal niet om dezelfde percelen. Zeg maar, die percelen die extra in de gebruikersheffing komen, dat zijn nu niet die percelen die ook als extra percelen in de eigenaarheffing komen. Het gaat over het algemeen niet over dezelfde percelen, dus die extra lasten worden wel verdeeld over veel schouders. Ja, ook die variant heb ik dus even doorgerekend, zeg maar die combinatie van die verruiming en die verbreding. Ja, je kunt zien het tarief voor woningen en niet-woningen, en het huidige tarief van nu 204 en zou dat in 2019 potentieel 224 euro kunnen zijn. De extra objecten in de eigenaarheffing in verband met die verbreding, dat is dan de helft van dat tarief, 112 euro. En die extra gebruikers in de gebruikersheffing, die dus nu niet ook in de heffing zitten, daarvan is het tarief dan rond de 50 euro. En dat zijn die om en nabij die 4000 percelen. En dan haal je dus wel een onwijs om en nabij de 3,5 miljoen. Dus dat, ja, het levert veel nieuwe heffingsobjecten op, maar de tariefstijgingen hoeven dan relatief gering te zijn ten opzichte van de huidige tarieven. En dat is het grote voordeel van deze variant. Daar moet mij alles van gesproken.
Prima, dankjewel. Even vandaag nog hier nog, dit komt natuurlijk in verschillende begrotingsverhoudingen, nog netjes terug hè, met perspectief 2018-2019. Ja. Dus de vraag is, hebben we nou de informatie op basis waarvan we tot een oordeel zouden kunnen komen? De laatste vergadering moet ik ook weer het eerst bij jou geven.
Dankjewel voorzitter. VVD, Peter Salder. We hebben in december 2015 hebben wij een plan ingediend voor een bepaalde staffeling van de rioolheffing. De kostendekkend plan van de rioolheffing. Bent u dan van op de hoogte en heeft u dat mee of bent u daar helemaal niet van op de hoogte?
Die vraag is aan mij.
Ja. Want u heeft de berekening gedaan met allemaal de staffelingen, maar wij hadden ook een staffeling gemaakt. Is het niet bekend?
Nee, die heb ik niet gezien. Nee.
Oké. Wordt meegenomen.
Ja. Dank u wel.
Oké.
Ik vond het duidelijk en ik heb verder geen vraag.
Mooie CMB. Kunnen de opties die u genoemd heeft, kunnen die positieve of negatieve gevolgen hebben voor infiltratievoorzieningen die mensen willen gaan toepassen op eigen tijd bijvoorbeeld? Dus als mensen zich daar bijvoorbeeld gaan loskoppelen van het riool?
Nee, die hebben daar geen invloed op, want dit gaat puur om het beheer. Dat het beheer, wat er dus nu in de grond zit, dat goed gedaan wordt. Dat daar zo min mogelijk problemen door ontstaan.
Kan dus niet zo zijn dat als mensen nu een rioolaansluiting hebben, dan zeggen hey, ik ga die loskoppelen om zodoende aan een optie te kunnen onttrekken?
Want men zal altijd een vuilwateraansluiting moeten hebben. Dus één aansluiting moet er altijd zijn, dat zal vaak niet bestaan moeten zijn.
Okay.
Maar het is wel hoe meer aansluiting uiteindelijk vernieuwd wordt, bijvoorbeeld bij Helmond, bij de Hoogschade, Wiesaanpak. Ja. Wat nieuw is, dat heeft natuurlijk minder kans dat dat probleem wordt.
Nog aanvullende vragen aan deze kant?
De collega.
Ja?
Meneer Demond, SB. U had het net over dus van andere percelen die ook niet aangesloten zijn op de riolering en door regenwaterlozen, onder andere, om die dan te gaan belasten.
Nou nee, ik weet, het gaat nog een stapje verder. Ieder perceel wat binnen de gemeente gelegen is, wordt dan in de heffing betrokken, ongeacht of wel of niet regenwater wordt geloosd.
Ongeacht of niet?
Ja.
Dan zijn er dus ook verenigingen bij in de gemeente Steen, meerdere verenigingen, die daardoor een lastenverzwaring krijgen ja. Van hun budget. Wat dus gevolgen kan hebben voor de vereniging.
Ja, nee, dat klopt. Dat ben ik met u eens. Alleen ja, daarom hebben we verschillende varianten gepresenteerd, zeg maar, dat de tarief relatief laag kan blijven. Maar goed,
de variant euro is voor
tweede keer zo'n bedrag.
Nog meer vragen? Nee? Begin achteraan deze keer.
Nee, het was volstrekt helder. Er zitten een aantal politieke keuzes in, maar die komen er volgende ronde.
Ik zou nog willen zeggen, ik dacht dat de vereniging geen riool heeft gedaan. Zodat, zover als ik weet. Maar,
dus ik weet dat is een van de factoren die meegewogen worden. Prima. Nog vragen?
Het overzicht was heel duidelijk. Ja. Alleen, het ging natuurlijk vrij snel om dan een keuze te maken, maar het hoeft niet. Maar ik heb wel begrepen dat was nou de gemeenteraad het vorig jaar dat op nul gezet heeft. En dat is een straf van onszelf. Want nu moeten we het dubbel gaan verhogen. Klopt dat?
Dus de vraag of iemand u kan antwoorden met deze zelfreflectie.
Vorig jaar hebben we niet verhogen.
Ja, ja. En dat heeft deze
kosten. Dat had mijn gedachte dat we dat niet verhogen hebben. Klopt dat?
Ja, klopt.
Dus we hebben zelf in de vingers gezeten.
Maar hij heeft het via andere
dat
zal
het via toch uitgevoerd. Het gevoelsmatig wordt gewoon natuurlijk groter.
Ja. Nee, dat wordt toch.
Oké. Okay. Okay. Gaan we vragen? Ja, dan dank ik u voor de heldere uiteenzetting en wens de raad veel succes bij de afweging. Wij gaan over naar de volgende presentatie. Ik moet maar geven met de haalbaarheidsstudie, toekomstige onderwijshuisvesting. U kunt weer uw plaats innemen voor burgers die geïnteresseerd zijn op dit onderwerp. Dat klinkt heel veel vragen.
Ja, dat is een verschil.
Liever, 2 minuten.
Ja, door.
En waar zit dat die?
Op dit moment een concept-analyse-scenario,
kan ik zo even stellen. We hebben vanavond ook een bijeenkomst gehad met de klantengroep. Ik zeg daarom met opzet consent, want deze vergadering heeft ook nog meer voor invloed of kijken van hebben we nou eigenlijk alle criteria om goed verder te gaan. De rolgroep doet de presentatie, zowel meneer Verners als meneer Loeven vullen elkaar aan. Dus ik zou zeggen, aan u het woord. Dank u wel.
Dank u wel. We hebben een aantal sheets meegenomen, net zoals de vorige keer. Dus wij komen elke stap van ons onderzoek weer terug naar jullie om de stand van zaken kenbaar te maken. En ook weer een beeld gebracht voor u. Waarbij we vandaag stilstaan bij de stand van zaken tot nu toe. En even vooruit en terugblikken in het perspectief van een huisvestingsschets dat wij in de tussentijd gemaakt hebben. En wij vanmiddag inderdaad, zoals de wethouder net ook aangeeft, verkend ook hebben met de klankbordgroep in een soort van multicriteria-analyse. Waarin wij ook de plussen en de minnen van de verschillende scenario's die nu voorliggen ook een aanzet al hebben gedaan. En vervolgens, in agenda 4, kijken we ook nog even door naar het vervolg. En ik kijk toch ook nog weer terug naar het schema dat we steeds hanteren. We hebben een perspectief op inhoud en ruimte, ook de vorige keer hier gepresenteerd, een soort van programma. Projectprogramma dat als basis dient om nu dat toe te passen op de verschillende locaties en de scenario's. Wij wegen dat af in een soort van analyse met verschillende criteria. Maar stap 4, het daadwerkelijk concluderen van zaken, komen tot een eindadvies, dat is de stap die nog in het vervolg komt. Al de studies en studies die tussendoor zijn gemaakt, die zullen wij ook nu weer respecteren. Zoals bijvoorbeeld verkeersstudies die gedaan zijn. Maar ook de rapportages van de werkgroepen in de dorpen. Nou, allereerst even terug naar het huisvestingsperspectief op locaties. We hebben een programma opgesteld. Samen met de schoolbestuurders, samen met de scholen, de schooldirecteur en ook het team, hebben wij gekeken naar wat zou daar inhoudelijk straks voor ons centrum moeten staan. Welke school voor de toekomst is toekomstbestendig voor deze regio. Dus we hebben heel goed en ideeën gestaan bij een visie op inhoud, van wat gaan we daar doen. En dat is eigenlijk hier een keer samengevat. We gaan samen met partners werken aan een kindcentrum. Compleet, met een dienstaanbod dat daarbij hoort. Waarbij elk kind een eigen ontwikkelperspectief kent. En dat allemaal in een aansluitend programma, zodat die leerling in eigen regie ook door zijn of haar leercurriculum kan. En dat hebben wij vertaald samen weer met schoolbestuur en scholen en kindpartners in een visie over ruimte. Waarbij de traditie van lokalen wordt losgelaten en wij meer aan denken zijn in vormen waar ruimte meer functioneel wordt toegepast. Dat betekent dus dat wij ook goed gekeken hebben van waar zitten de toeburen in verschillende functies. Waar kunnen we die wegnemen? En hoe kunnen wij straks ook in gebouwen denken die toekomstbestendig zijn. En dat projectprogramma was de basis voor een aantal synergiesessies die wij gevoerd hebben. Waarbij wij letterlijk zijn gaan kijken van hoe zou de dag van de toekomst voor zo'n leerling, ook voor de leerkracht, kunnen uitzien. Welk programma wordt daarbij functioneel? En hoe zou dat zich kunnen vertalen in een ruimtekader? Nou, hier schematisch neergezet. Heel globaal gezegd, en zo is het schema ook bedoeld. We denken straks in meer geborgen ruimtes waarin kinderen dus ook hun plekken krijgen. Maar de school voor de toekomst die heeft in onze scenario's ook plek waar